Bon, iedereen van harte welkom op de vierde avond van de nieuwe reeks van het Johannes-evangelie waarmee we gestart zijn. En u zult zich wel herinneren dat we de vorige avond een overzicht hebben gemaakt in vogelvlucht vanuit het oogpunt van Israëls feesten. En dat we geëindigd zijn met een overzicht van de inhoud van de proloog die je hier opnieuw ziet, waarmee dat Johannes zijn verhaal opent. Ik heb u er toen nogmaals op gewezen hoe belangrijk een proloog is, omdat het van bij het begin het verhaal neerzet. Het ons op weg zet om te tonen waar het verhaal in de kern om gaat. En waar het in de kern om gaat, zie je nogmaals staan in het lichtblauw. Ik ga er niet terug op ingaan, maar dat is het voordeel natuurlijk van een spiegelbeeldstructuur. Maar ik heb u toen ook op gewezen dat, hoewel dat Johannes in een proloog een spiegelbeeldstructuur kent, die helder en duidelijk is er ook tegelijkertijd een zesdelige progressieve opbouw. Ik heb er u toen op gewezen dat het begint met oorsprong van het woord tot de finale manifestatie in Jezus die God alleen heeft gezien. Johannes, goeie nieuws, is over Jezus, heb ik toen gezegd, en niet de Logos, het woord. Het begint wel inderdaad bij de Logos, maar de Logos heeft niks te betekenen als je Jezus niet kent. Want het is Jezus die uiteindelijk onder ons is komen wonen en niet de Logos. Het gaat niet over een concept, de Logos, het woord, maar een persoon. En dat brengt mij natuurlijk bij de vraag, maar waarom maakt Johannes dan gebruik van de Logos als hij er dan zo snel weer van afstapt? En om tot het antwoord van die vraag te komen, moet ik vanavond weer heel wat grondwerk verrichten. Vergelijkbaar een beetje met het grondwerk dat noodzakelijk was om de proloog van Genesis te begrijpen, weet je nog? Moest je toen vermoeien met de Egyptische scheppingsverhalen, maar uiteindelijk kwamen jullie ook tot de vaststelling dat het enorm verhelderend het was om met andere ogen naar die scheppingsweek te kijken. Wel, vanavond gaan we iets gelijkaardigs doen, zodat Johannes in een proloog voor ons toegankelijker wordt. Maar laten we eerst beginnen met de inleiding van Johannes' verhaal te lezen. Dit zegt Gods woord. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden, en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade in plaats van genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Tot zover het lezen van Gods woord. Misschien er nog even bij zeggen dat ik iedere keer de Telos-vertaling ga gebruiken als basisvertaling, met eventueel hier en daar een paar aanpassingen. Tot nu toe heb ik maar één iets aangepast. Het is hier de uitdrukking genade in plaats van genade. Ja. Wat ons brengt inderdaad bij de openingsversen 1 tot 5, een nieuwe schepping, een nieuwe Exodus, heb ik het genoemd. Ik heb je al vaker erop gewezen dat de vier evangeliën elk op een beurt de Heer Jezus vanuit een specifieke invalshoek gaan belichten. Toen we Marcus overdachten, zagen we meteen in de aanvang dat Marcus 2 aanhalingen doet uit Israëls geschriften, uit de profeten, namelijk eentje uit Jesaja en eentje uit Maleachi. Die eigenlijk de profetische verwachting van de nieuwe Exodus kaderde als het uitgangspunt voor Marcus' evangelie. Kijk, zegt Marcus, wil je begrijpen wie Jezus is, dan is hij uiteindelijk de vervulling van de profetische verwachting van de nieuwe Exodus. Matthäus, zijn evangelie, opent met een geslachtsregister. Het geslachtsregister van? Nee, Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. De twee belangrijkste personen in Israëls geschiedenis, volgens Matthäus, om Jezus in zijn verhaal te begrijpen. Lucas begint met een lang voorverhaal om uiteindelijk ook tot een geslachtsregister te komen dat teruggaat tot op Adam. Waarom? Wel, om het met de woorden van Handeling 17, vers 26 te zeggen, wij mensen zijn allen uit één Adam. Dus wat zien we dat Israëls verhaal eigenlijk het verhaal van de ganse wereld is? Hoe komt het dat Israëls verhaal het verhaal van de ganse wereld is? Wel, het antwoord is Israëls God. De God die zich aan Abraham openbaarde, is de God van de ganse aarde, inderdaad. En gezien dat hij de schepper is en dat hij alles gemaakt heeft, is zijn zelfopenbaring aan Israël voor iedereen. Nu, Johannes begint met woorden die je natuurlijk meteen doen terugdenken aan de openingswoorden van Genesis. En waar Johannes ons meteen naar terugvoert in het begin, is natuurlijk naar de creatie van de kosmos, de wereld. Die, zoals we hier zien, en dat is voor ons wel geen verrassing, maar voor anderen wel, wel degelijk een begin kent. Ja, ik heb je gezegd, hij schrijft een Grieks-Romeinse cultuur. Maar die Griekse Romeinse mensen die opgegroeid zijn in die Griekse cultuur, zijn er wel van overtuigd dat de kosmos waarin dat ze leven geen begin heeft, maar van eeuwigheid is. Nu, voor ik daar dieper op inga, het woordje kosmos, dat vertaald wordt met wereld, functioneert natuurlijk op verschillende manieren doorheen Johannes zijn verhaal. Het kan duiden op de schepping van hemel en aarde, de geordende schepping, maar de wereld is ook het object van Gods liefde. Het kan ook duiden de wereld op de mensheid, maar het kan ook specifiek duiden op hen die God verworpen hebben. Dus het is wel belangrijk om iedere keer dat voor ogen te houden dat die betekenis nogal verandert in het Johannes-evangelie. Nu, gezien Johannes begint bij Israëls verhaal, zijn die eerste woorden, zoals ik al aangaf, meteen een aanslag op het Griekse denken. Het Griekse wereldbeeld kent geen wereld met een begin. De kosmos, de wereld, is voor hen van eeuwigheid af. En dat is een enorm belangrijk gegeven. Israëls wereldbeeld, Israëls kosmologie, kent een begin. En als het een begin kent, dan kent het ook een einde, ja. Dus Israëls wereldbeeld is eigenlijk een bevrijding voor wat zo typerend is voor het Griekse wereldbeeld, dat zeer deterministisch is. Het zit altijd in een eeuwige cyclus die nooit verandert en nooit kan veranderen. Maar Israëls God is een God die werkt in de wereld en die dus verandering brengt. Hij maakt mensen vrij. Mensen zijn niet langer gebonden dan in een eeuwige onveranderlijke cyclus. Wie tot hem komt, wordt veranderd. Hun levens worden veranderd en hun toekomst wordt veranderd. Alles staat niet van eeuwigheid af in de sterren geschreven. En deze bevrijding van dat wereldbeeld van de oudheid is, lieve mensen, het basiskenmerk geworden van onze moderne wereld. Het kan anders worden. De dingen hoeven niet te blijven zoals ze zijn. We kunnen de wereld veranderen. Dat was ondenkbaar, hè? In de oude Griekse wereld. Kan je dat voorstellen? Wat voor verandering dat met zich meebrengt? En dat ligt al allemaal opgesloten in die paar woorden. Waarom wijs ik je daarop? Wel, omdat Johannes dat gaat laten zien doorheen zijn evangelie. God is een God die gekomen is in het woord dat vlees geworden is, om de wereld voor goed te veranderen, hè, mensen. Daarom spreken we voor en na Christus. Maar na Christus is de wereld nooit meer dezelfde als voorheen. Nu, ik wil er ook nog een opmerking bij maken. Johannes begint met in het begin. Maar in het begin is hier in het Johannes-evangelie, voordat God zijn scheppende werk aanvang neemt. In het begin was het woord, woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan vers 3, alle dingen zijn door hem geworden, zie je? Dus dat is niet volledig dezelfde aanduiding als in Genesis 1 met het begin. Daar hebben we gezien, dat was een relatief begin. Maar ja, de aarde was er al, weet je nog? En de openingszin doelde op Gods scheppende werk gedurende die 6 dagen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En weet je nog, hemel en aarde, een merisme, en dat is wat er eigenlijk aangekondigd wordt, wat er in die 6 daaropvolgende dagen tot stand komt. Om dan uiteindelijk tot een climax te komen in die 7e dag. Dus het is niet 100% hetzelfde. En het begin neemt ons hier mee tot voor het geschapen werk, om het zo te zeggen. Ja. En wat vinden we eigenlijk in dat eerste gedeelte? 3 setjes van 3 heb ik het genoemd. 3 woorden waar alles rond draait. Het woord, de schepping en leven. 3 setjes van 3 die telkens beginnen in de oorspronkelijke taal met in. Dat patroon kunnen we niet aanhouden in onze taal. 3 setjes van 3. Het begint met het woord, en het begin was het woord was bij God, en het woord was God. Zie je? Setje 2. Dit, of hij, eigenlijk vind ik het een betere vertaling, hij was in het begin bij God. Maar in het Grieks begint het met het woordje in opnieuw, zoals de eerste setje van 3. In het begin was bij God, alle dingen zijn door hem geworden, zonder hem is niet 1 ding geworden dat geworden is. En dan setje 3, daar ligt de nadruk op leven. In hem was leven, het leven was het licht van de mensheid, en het licht scheen of verscheen in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen of overwonnen. Welke is het, Jos? Het is Johannes, beide. Dat heb ik u al voordien uitgelegd in de inleidende studies. Patronen van 3, lieve mensen, dat is u inmiddels niet onbekend, hè? Sinds dat je de schepping in Genesis als Gods tempel hebt leren begrijpen, dan vonden we ook 2 setjes van 3. Weet je nog? 3 dagen waarin dat God de schepping vorm geeft door ruimtes te creëren, en 3 dagen waarin dat God die ruimtes gaat vervullen met leven. Weet je nog? Die tot een climax kwamen in 3 + 3 + 1, de 7e dag van Gods rust. En wat dacht je van de Exodus, de machtige daden van Yahweh? Ook 3 setjes van 3. 9 machtige daden, 3 met betrekking tot de wateren, 3 met betrekking tot de aarde, 3 met betrekking tot de lucht. 3 + 3 + 3 + 1, de dood van de eerstgeborene. En doorheen die setjes leert Israël God begrijpen als de scheppergod, weet je nog? En die Ptai. Dus het eerste setje, het woord. Hier wordt er meteen 1 ding duidelijk gezaald in dat stadje van 3. Het woord is niet geschapen. Dat brengt ons bij het tweede setje, waar de schepping centraal staat. Ja, hij is niet alleen niet geschapen, door hem is juist alles geworden. Alleen hij is zijnde en alle dingen zijn door hem geworden. Ja? En wat weten we van die God? Wat typeert hem in het derde setje? Wat typeert God? God is heilig. God is rechtvaardig. Is dat Johannes ons openbaart? Ben blij dat je dat ziet. Dat is wat God typeert. Licht en leven. En Johannes had dat dubbel en dik onderstrepen. Nee, een discipel van de Heer worden, dat betekent niks als het niet om leven gaat, mensen. Wie dat geen leven ervaart, kent de Heer Jezus niet. En daarom draait het ook in het christenleven niet primair rond heilig en rechtvaardig zijn, maar om leven. Er moeten stromen van levend water van ons uitgaan, leven dat licht is voor de mensen rondom ons. Dat is de boodschap van Johannes. En het is mijn wens en mijn gebed dat in dat opzicht de vuurtoren een Johannijnse gemeenschap wordt. Weet je nou dat woord? Een Johannijnse gemeenschap die in navolging van Johannes gekenmerkt is door leven, licht en liefde. Dan moeten we naartoe groeien met elkaar. En waarom leg ik daar zo de nadruk op? Wel, in hem was leven en dat leven is het licht van de mensheid. En dat licht scheen of verscheen in de duisternis. Wat moet je dan doen als een discipel? Hetzelfde zeker, hé? Voilà. Ja, dus Johannes is zo duidelijk wat dat discipelschap in de kern omdraait. Leven. En ik hoop dat je ziet hoe belangrijk dat is. Natuurlijk, Johannes begint bij het woord. En dat is niet wat hij meteen verwacht, hé. Dat gaat over de Heer Jezus. Waarom zegt hij dat niet? In het begin was de Zoon van God. In het begin was het woord. Ja, in het Grieks, logos. Het kent natuurlijk zijn achtergrond in de Grieks-Romeinse cultuur. En het heeft ook een achtergrond in de Joodse cultuur. Maar waarom die keuze? Dat is hier de belangrijkste vraag voor vanavond. Want over het antwoord op die waarom-vraag hier, mensen, zijn eindeloos veel boeken geschreven. Er is geen enkele specialist in het Johannes-evangelie die tegenwoordig al wat er geschreven is nog kan behappen. Het is niemand die het kan volgen. De logos, daar gaan we naartoe. De logos is in het Griekse denken het rationele, organiserende principe achter de kosmos. Ik ga het uitleggen. Ja, Johannes schreef in het Grieks vanuit en aan Efeze, zoals misschien dat je weet of je herinnert, cultureel centrum van de oude Griekse cultuur en vele opzichten in die dagen. En zoals eerder al opgemerkt, heeft Alexander de Grote de 4e eeuw voor Christus door zijn hervormingsprogramma grondig de wereld beïnvloed in mensen, door in zijn veroverde gebieden de samenleving te helleniseren en de Griekse cultuur als de standaard in te stellen. En je weet natuurlijk dat in die gebieden die door Alexander de Grote veroverd werden, dat er ook Joodse gemeenschappen waren, niet? En die Joodse gemeenschappen en die gebieden die werden evenzeer door die Griekse cultuur beïnvloed. Dat is een van de redenen, bijvoorbeeld, waarom dat men besloten heeft om Israëlse schriften, zeg het niet graag, maar omdat je toch zo weet, het Oude Testament, te vertalen naar het Grieks. Vroeger dacht ik altijd, oké, ze hebben dat gedaan, omdat er op dat moment zoveel Grieks sprekende Joden waren, die het Hebreeuws niet meer machtig waren, om hen te helpen. Maar ik heb onlangs ontdekt dat de vertaling van de schrift in het Grieks juist bedoeld is om de invloed van het Griekse denken in de Joodse gemeenschappen tegen te gaan. Een opgestoken middelvinger naar de Griekse cultuur, voor te zeggen, hier ze, wij hebben uw Griekse verhaal niet nodig, wij hebben ons eigen verhaal. En de latere invloed dus van het Griekse denken op de christelijke leer, dat ik al zo vaak op gewezen heb in stokpaardje nummer 17, dat ik zo raar opbobbel in mijn garage. Wel, dat gebeurde al veel vroeger in de voorgaande eeuwen binnen het judaïsme, binnen het jodendom. Ik denk bijvoorbeeld, een Joodse denker, dat we hier ook al gezien hebben, Philo van Alexandrië, die bracht zijn werk tot stand in dezelfde periode als Johannes zijn schrijven, en hij meende zelfs heel wat overeenkomsten te vinden tussen de Griekse en de Joodse wijsheid. En ook hij zocht dat concept van de logos, de rationele organiserende principe achter de kosmos, om dat te gaan verzoenen met Yahweh, de enige God, de schepper van de kosmos. En hij omschreef de logos als een manifestatie van Yahweh, maar op zo'n manier dat geen bedreiging vormde voor de integriteit van de ene ware God, Yahweh de Heer. Maar goed, hoe zijn die Grieken tot dit concept van de logos eigenlijk gekomen? Ja, mensen, je moet wel beseffen dat de Grieken, evenals alle mensen, zingeving zochten in een leven. En waar is het eerste wat een mens zingeving gaat zoeken? In hun herkomst. En Johannes die zet hier beide van in het begin, zowel de Joodse en de Griekse cultuur, neer. Want in het begin, Genesis, iedere Jood die dat leest, die zegt, ah, dat is dus verhaal. En nu die verder leest, in het begin was het woord, de Logos, ah, zijn de Grieken. Dat is de basis van ons verhaal, van ons wereldbeeld. En waarom begint Johannes daar? Waarom dat cruciaal is, mensen? Herkomstverhalen bepalen wie wij zijn. En hoe dat onze samenleving, onze cultuur, onze leefwereld er uiteindelijk gaat uitzien. Dat mag u niet vreemd klinken, hé. Wat was de rol van het Genesis-scheppingsverhaal voor Israël die op weg was naar het land en die uit de Egyptische cultuur kwam en moest een ander wereldbeeld hebben om uiteindelijk de maatschappij en de samenleving te worden die God wilde dat zij worden, omdat ze naar zijn beeld geschapen zijn, weet je het nog? Dus een samenleving die de mens begreep als geschapen, als Gods beeld en als een gelijkenis, die gaat er totaal anders uitzien dan een samenleving die mensen begreep als een toevalligheid. Een product van tijd en toeval. Dat moet je niet verschieten, nee. Dat jonge gasten niet meer zien zitten en dat ze er plat smoren en drinken. Wat van zin het alles? Die Herman Knikken, die snapt dat maar al te goed. Hoe dat een wereldbeeld gaat vormen. Hoe dat die samenleving er uiteindelijk gaat uitzien. Nu, als er enkel maar een stoffelijke wereld is om mijn punt af te maken, dan draait alles maar in deze wereld om één ding. De macht van de sterkste. Iemand heeft ooit eens gezegd, de macht van de politiek komt uit de loop van een geweer. De macht van de sterkste. Karakter, dat is van geen enkele betekenis. En waarom zeg ik u dat? Omdat dat zo typisch is ook voor de Griekse traditie. Die Griekse hoon zijn niet bepaald fijne karakters, mensen, maar ze hebben wel macht, zegt Homerus. En bijgevolg draait ook alles om macht in de Griekse samenleving. Vandaar dat ik u ook graag wil meenemen in een kort overzicht hoe dat Griekse wereldbeeld eigenlijk tot stand gekomen is, waarvan dat de logos, het woord, een centraal gegeven is. En ik neem u mee een tochtje door de Griekse denkers, heel kort, maar om u toch dat wat voeling mee te laten krijgen. Het is namelijk Heraclitus in de 6e eeuw, in wie zijn geschriften dat je voor eerst de logos tegenkomt. Hij beschrijft de logos als God en hij noemt hem oneindig wijs. Nu, moest je daar een voorchristelijke visie in zien? Maak je geen illusies, want je ziet niet alleen de logos als God, maar je ziet ook de dag en de nacht als God, en de wind en de storm als God, en vuur als God, en oorlog als God. Je ziet alles als God. Eigenlijk trekt zijn wereldbeeld een beetje op dat van de Hindoes. Het gaat in die richting, om het zo te zeggen. Ja. Hoe komt hij dat toe? Hij ziet de wereld rondom hem, de realiteit, en hij ziet dat constant aan het veranderen is. En die verandering dat hij opmerkt, dat is op een bepaalde manier God volgens hem. En een bekend gezegde van hem is, je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Het water is hetzelfde, maar ook weer niet. Als je een stroomde rivier hebt, en je stapt in het water, en je stapt eruit, en je stapt er weer in, je stapt in hetzelfde water, maar niet in hetzelfde water, want dat water die er toen was, is al... Ja, het is dat hij bedoelt. Snap je? Die verandering, dat is wat dat typisch is voor Heraclitus. De volgende doe je niet op je spaghetti, dat is parmesan, maar we hebben het over Parmenides. En Parmenides is een denker die stelt dat niets kan veranderen. Verandering is voor hem onmogelijk. Ik heb er natuurlijk een vraagteken en een uitroepteken achter gezet, want dat valt niet iedereen met vorige. Parmenides zegt, kijk, als iets verandert, dan is het niet meer hetzelfde. En dan hebben we het over iets anders, als we daarover verder praten. Maar dan niet meer over wat het voorheen was. Wat is veranderd? En vanaf dat moment ontstaat er onder de filosofen een heel groot debat. Want hoe moeten ze daar nu mee om? Hoe die verandering moet verklaren in een kosmos, een wereld die eeuwig is. En omdat die eeuwig is, onveranderlijk is. Hoe moet je dat rijmen aan elkaar, snap je? Een eerste gevormde antwoord komt bij Empedocles. Hij zegt inderdaad, Parmenides heeft gelijk. Niets kan veranderen. En hij reikt ook een oplossing aan om de gat tussen die twee, om dat te overbruggen. Hij zegt, kijk, er is inderdaad zichtbare verandering. En je kan geen twee keer in diezelfde rivier stappen, zegt hij. Maar de verandering dat je ziet, is alleen een eindeloze cyclus, een eindeloze herhaling. Nee, zegt hij, onze zintuigen worden niet misleid, er is degelijk verandering. Maar die verandering is enkel herhaling. Ik trek met jouw prediker een. Alles keert weer. Het is dat dat een ziet, snap je? Dat getuigt van een eindeloze cyclus, die verandering. En die eindeloze cyclus, die eindigt en herbegint. Net zoals dat de vier seizoenen een einde en opnieuw herbegint. En je eindigt, en dat gaat ook geen onbekende gedachte zijn. Hij eindigt, ja, moeilijke woord is, hij eindigt in een conflagratie. Maar dat wil zoveel zeggen, ik kan het ook moeten opzoeken. Dat eindigt met een grote wereldbrand. Alles gaat vernietigd worden. Kijk dat verhaal. Alles in branden en begint daarna helemaal opnieuw. En dat herhaalt zich eindeloos. En het is uiteindelijk Chrysippus die dat nog verder opentrekt en die zegt, alle leven in de kosmos is in een eindeloze cyclus. En het herhaalt zich tot in het kleinste detail. Dat straks hebben we echt allemaal aan tafel gezeten. We zijn naar hier gekomen. Maar wel, in de volgende cyclus ga je juist hetzelfde doen. Dus het is geen reïncarnatie, mensen. Daar gaat het niet om, hè. Alles wordt volledig herhaald. Als je verleden week in een auto geplooid hebt, dan de volgende keer ga je hem weer plooien. Erg, hè? Moet ik er in zo'n wereld leven? Dat is Chrysippus die dat eigenlijk zegt, van kijk, ja, we hebben alles al een keer doorgemaakt. En we gaan het nog doormaken. En de goden, die ondertussen nog zijn overgebleven, ja, we zijn begonnen hier in het pantheïsme, ondertussen is de selectie goden al behoorlijk gekrompen tegen de derde eeuw, om het zo maar te zeggen. Die goden hebben ook al alles meegemaakt. En bij gevolg weten die goden allemaal wat er gaat komen. En de logos is op dat moment bijna een mathematische berekening geworden, de stuwende kracht achter die cyclus, die eindeloze herhaling. En ik heb daar de beruchte formule van Einstein tussen gezet. E is gelijk aan mc kwadraat. Waarom heb ik dat gedaan? Wel omdat je de logos op dat moment eigenlijk kan vergelijken met Einsteins relativiteitstheorie, die uiteindelijk ook de basis is geworden voor de natuurkunde. Alles vertrekt van Einsteins relativiteitstheorie. Wel, dat is ook wat de logos is voor de kosmos. En alles zal dus altijd hetzelfde blijven en je kunt daar niet aan ontkomen. Begrijp je dat toe wel? Leden in zo'n wereld. Kan je dat voorstellen? Maar dat is nog niet alles. Dan komen we aan onze bekende vriend Plato. En hij zegt, kijk, de kosmos is eeuwig en onveranderlijk. En, in tegenstelling met wat we vroeger zagen, je kan die niet kennen door uw zintuigen. Dat gaat niet, zegt hij. De waarheid is onveranderlijk en die kan niet ontdekt worden door zintuigelijke waarneming. Ah ja, alles verandert hier in deze wereld. En onze zintuigen misleiden ons. Ze zorgen enkel maar voor verwarring. Ja, pak een keer een rechte stok en je stikt hem in het water en ik zie je. Hij is krom. Je kunt niet vertrouwen op je zintuigen. Ze misleiden nu, ze zetten nu altijd op het verkeerde spoor. De grote, hogere waarheden kunnen we maar ontdekken, zegt hij, door erover na te denken en te beredeneren. De reden. Ja. Het is niemand op dat moment die proefondervindelijk onderzoek gaat doen. Dat is ondenkbaar in de Griekse wereld. Als ik u zeg en vraag, je hebt een kilo pluimen en je hebt een kilo lood en we gaan op een muur staan en ik laat het val. Welke gaat er het snelst val? Dat hadden ze er ook. De aantrekkingskracht van de aarde bepaalt dat. Hé.
Ja.
Dus zie je, niemand gaat er dat proberen. Hé. Alles wordt zo beredeneerd. En dat is de periode waarin dat abstracte ideeën, zeg maar, die beredeneerd worden, dat is alleen nog de echte waarheid. Eigenlijk herkennen we daar ook veel van terug in de geschiedenis van de kerk en de systematische theologie, die ook zulke abstracte vormen aanneemt. Want wat denkt men? Ontdoe de schrift van de geschiedenis en de cultuur, en wat hij overhoudt is het zuivere principe, de echte, zuivere, pure waarheid. Herken je het? Denk maar een keer aan de abstracte vorm van een geloofsbelijdenis. Is dat al gelezen? Van wat denk je dat dat komt? en de abstracte definitie van God. God is wel maar in. Dat komt vandaar, hé. Men had de dank naar Plato, hé. Wat dus brengt in de dagen van Johannes bij de Stoïcijnen, dat is de belangrijkste Griekse stroming, en die dagen had ook nog de Epicureinen, maar daar gaan we het niet over in. Maar die Stoïcijnen zijn op dat moment, en we zijn dan al in de eerste eeuw, niet meer langer, lijkt Plato, op zoek naar de grotere waarheden. Die tijd is gepasseerd. Als je wijs bent, zeggen de Stoïcijnen in de eerste eeuw, dan leer je je aanpassen aan de wereld zoals dat die draait. En hopelijk is vrouwen Fortuna u in het leven goed gezind. Maar uiteindelijk ga je allemaal sterven. Dat is uw einddoel in het leven, sterven. En dan kun je maar beter goed voorbereiden op uw dood. Want dat gaat uw bevrijding zijn om dan een sterretje aan de hemel te worden. Nee? Maar wat wil ik hier vooral naartoe? De Stoïcijnen zeggen, je moet de zaal aan de wereld accepteren zoals dat die draait. Het heeft geen zin om tegen de loop van de wereld in te gaan. Het is de gang van zaken, het is de logos. En ook bijvoorbeeld, je ingespannen paard op de banen staat en het verschiet, en het stapt achteruit, en je spelend kind dat erachter zit, wordt verpletterd door je karren. Dan is dat droevig en pijnlijk. Maar je moet accepteren, dat is nu ene keer de logos. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, het houdt de laatste keer niet in. Kan je voorstellen in zo'n wereld te leven? Kan je een beetje volgen in die ontwikkeling? Zie je dat wereldbeeld vorm krijgen, hoe dan ze ding zien? Het is de eerste keer dat je het hoort, misschien moet je elke keer luisteren. Maar heel kort samengevat komt het hierop neer. Wat dat wel moet duidelijk worden voor jullie allemaal, is dat het Stoïcijns en het christelijk denken, dat dat fundamenteel onverenigbaar is in mensen. Het sluit elkaar wederzijds uit. Het zijn totaal verschillende werelden. Dat voel je wel aan natuurlijk, hè? Dat is het belangrijkste voor mij. Want, hoewel dat die wereldbeelden fundamenteel onverenigbaar zijn, vinden we in de vroeg-christelijke tijd dat sommige kerkvaders een brug willen slaan naar die Grieks-Romeinse wereld om die christelijke leer toegankelijk te maken. En de Griekse denkers worden vaak enorm gefrustreerd met die vroege kerkvaders, omdat ze gewoon maar bepaalde ideeën uit het Griekse denken oppikten. En ze ervonden dat gewoon weg oneerlijk van die kerkvaders, omdat ze de stukjes namen die hen er beviel, en ze gingen er niet integer mee om, doordat ze de betekenis en de bijhorende consequenties niet ernstig namen. De logos is niet zomaar een woord, he, wat je loopje mee kunt nemen. He. Het is een begrip in het Griekse denken. En je kan die logos niet isoleren van dat Griekse wereldbeeld. Het is verdrooide drijfveer aan mij gezien. En je kan die Griekse cosmologie niet losmaken van hoe dat je tot kennis komt. Maar gezien dat je tot kennis komt door de reden. Die ene kan je loskoppelen van het andere, mensen. En die beide kan je ook niet losmaken van de vorm van de samenleving. Ze gaan de samenleving bepalen, he, waarin dat je leeft. En die drie kan je losmaken van hoe dat je begrijpt wat dat mens zijn is. En die vier kan je losmaken van je morele gedragscode. Waar wil ik naartoe? Dat is een totaalpakket in mensen. Het is de neem of de laat, niet? En dat is wat algemeen, los van die kerkvaders, algemeen, zowel die Stoïcijnse denkers als de christelijke denkers ervan overtuigd zijn dat je hun leven moet leiden om de waarheid ervan te kunnen ontdekken. Natuurlijk een grote stap, hè? Maar zeggen ze, ja, het is alles of niks. Je moet een keuze maken. Je kan de waarheid van buitenaf niet leren kennen. En waarom wijs ik u daarop? Omdat Johannes in zijn verhaal mensen precies op hetzelfde aanstuurt. Johannes zegt, kijk, je kan niet blijven vastklompen aan Abraham en tegelijkertijd Jezus navolgen. Je moet dat loslaten. De nieuwe wijn moet in nieuwe zakken. Je kan niet half Stoïcijns en half christen zijn, hè? En herinner je ook de vraag van de discipel, meester, waar verblijf je? En ik zeg tegen Jezus, kom en zie. En daar gaat het om. Wie dat Jezus echt wil leren kennen, kan niet zo'n beetje rondhangen en een beetje rondneuzen. Je moet alles achterlaten en hem navolgen. Alleen van binnenuit kan je hem leren kennen. Het is net met een huwelijk, hè? Het is een papiertje, zeggen de mensen. Je weet niet wat een huwelijk is als je er niet instapt. Net zo min of dat je niet weet wat dat zwemmen is als je op de kant ligt en een beetje zo doet. Je moet in het water springen voor te weten wat dat zwemmen is. En zo is het ook voor de Heer Jezus te leren kennen. Zie, Johannes wil er naartoe, in mensen. Johannes weet exact wat die logos voor zijn hoorders betekent. Maar wat gaat hij ermee doen? Hij gaat het herwerken in de context van Israëls verhaal. En dat is de reden ook waarom we al die verwijzingen naar Israëls feesten en naar Johannes de Doper. Er is geen ene stoïcijnse denker die aandacht geschenkt naar historische figuren, like Johannes de Doper, of historische gebeurtenissen, om uiteen te zetten wat in de logos precies is. Zo werkt het niet. Maar Johannes had dat grondvesten in de geschiedenis. Omdat de veranderlijkheid van de geschiedenis de hoop is voor de mensheid. God is namelijk werkzaam in die veranderlijke geschiedenis. En God is inderdaad eeuwig, maar niet onveranderlijk. Hé? Alleen zijn karakter is onveranderlijk, hé, mensen. En omdat zijn karakter onveranderlijk is, daarom verandert hij zo hern van gedacht. Om mensen zich bekeren, verandert hij van gedacht. Dat is toch de max? Dan zie je het gigantische contrast. Dus, niet-Joodse lezers herkennen die idee van die logos, ah, zeggen ze. Maar stelkens aan realiseren ze zich hoe vreemd dat is aan Johannes' logos, dat hij hier presenteert in zijn verhaal. En wat ze meemaken is eigenlijk vergelijkbaar met effect van Paulus zijn toespraak door op de Areopagus in Athene. Je ziet dat die vele afgodsbeelden, je komt er zelfs een beeld tegen van een onbekende god. Hij wordt uitgenodigd om over de opstanding te spreken. Ze praten graag over nieuwe dingen, staat er. Ja, maar dan moet je wel tussen haakjes nemen, die nieuwe ding. Met geen nu gezien het nieuwe ding, ja, is nieuwe binnen onder plaatje. Is dat zo? Paulus staat er eigenlijk terecht. Het is een kwestie van leven of dood, als hij daar in Athene predikt. En wat had hij zeggen tegen ander? Wel, recht toe, recht aan, had hij tegen ander zeggen. Sorry mensen, maar je er pijst uit weet, maar ze totaal onwetend. En verdrooit verschrikkelijk bijgelovig, gidderen. En dat is hetgeen dat Johannes hier eigenlijk ook gaat bekomen, met zo die aanvang te nemen. Je kan erin iets herkennen, zijn aak verstand. Maar dat rap moet je erachter komen, niet in. En hier gingen u net mis met de kerkvaders, die, ja, de logos, ze kosten niet van zwijgen, nee. En hoe kwam het dat het hier mis ging? Wel, ze begon bij de Heer Jezus en ze eindigden bij de logos. Maar Johannes begint bij de logos en na een paar versen laat het je los en je focust zich op de Heer Jezus. Waarom? Het woord is vlees geworden en je is in die wereld gekomen om die wereld voorgoed te veranderen, mensen. En dat is wat het omgaat in Johannes' evangelie. Ja? Dus de kerkvaders die maar weer een keer in en over die logos zaten en filosoferen. Ja, ik moet er niet meer over zeggen, zeker. Hè? We hebben het al gehad over de Griekse achtergrond en gezien dat Johannes zijn verhaal al van in de proloog door en door Joods is, dat kun je niet van testen, dienen we ook toch voeling te krijgen met die Joodse achtergrond, die ondertussen voor ons gelukkig prijs de Heer net iets dichterbij is dan hetgeen dat we dat juist gezien hebben. Hè? En Gods gesproken woord, dat wordt in de Joodse traditie begrepen als het scheppende woord. Psalm 33, vers 6. Door het woord van Yahweh zijn de hemelen gemaakt. Gods woord is een creërend woord. Gods woord is ook een openbarend woord. Een voorbeeld met Ezechiël 33. En nu, mensenkind, zegt de Heer tegen Ezechiël, ik heb je aangesteld tot wachter op het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Dus het is een openbarend woord. Maar ook het openbaart wie dat God is. He? Het woord. Dus niet alleen zulke zaken. En ten derde, het is een bevrijdend woord. Psalm 107, vers 20. Hij zond zijn woord uit, het genas hen en bevrijdde hen. Trouwens, het scheppende woord was ook al een bevrijdend woord, weet je het nog? De aarde was woest en ledig, duisternis lag op de vloed, het kon hun leven voorbrengen en het kon hun leven ondersteunen. En God had het van die onvruchtbaarheid verlost, hé? Dus het scheppende woord. Dus dat zijn typische kenmerken in de Joodse traditie van Gods gesproken woord. Maar in de Joodse traditie wordt Gods woord ook verbonden met wijsheid. In het Grieks Sophia. We kennen natuurlijk allemaal die wijsheid uit de wijsheidsboeken. Hè? Maar ik wil daar niet zo heel diep op ingaan. Ik wil hier alleen maar wijzen mensen op iets dat je kent, Namelijk de wijsheid die gepersonifieerd wordt in de schrift. Je kent het spreuk, vrouwenwijsheid, hè? De gepersonifieerde wijsheid. Het is ook poëtische taal in spreuken. Waarom doen ze dat? Wel om het toegankelijker te maken. Ik bedoel niet te zeggen dat de wijsheid effectief een persoon is, hè? Absoluut niet. Maar het is om het dichter bij huis te brengen. Ja. En waarom toon ik u dat boek? Wel om de sprong te maken van Jahwe, de enige God, en de brug te slaan naar de hoge verhevenheid van de Heer Jezus in Johannes 1 vers 1, is de verpersoonlijking van de wijsheid een van die wegen die wel vaker door uitleggers als uitgangspunt gebruikt wordt voor Johannes' verhaal. En men heeft het dan over de wijsheid Christologie. En Ben Witteren toont zijn commentaar op Johannes, ja, ik moet niet zeggen zeker, waarover dat gaat. Een bekende tekst voor jullie allemaal. Oh, je hebt ook weet niet hoeveel woorden gelezen en wist op. Zondag voormiddag bij de broodbreking, heel lang geleden tot de dieren nog spraken. Om dezelfde reden waarom dat Ben Witherington zijn commentaar schrijft vanuit de wijsheid. Oh, je kent de tekst wel in Spreuken af, vers 22. Jahwe heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Van eeuwigheid af ben ik geformeerd. Van in het begin, vanaf de tijden voordat de aarde was. Nu, het is maar een kleine selectie, ik kan er heel wat van tussen laten. En toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem. En wordt dit keer herhaald. Zijn lievelingskind, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, als spelende de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Herken je die tekst nog? Om te tonen hoe dat de Heer Jezus van eeuwigheid bij de Vader was. Dus men gaat hier inderdaad de gepersonifieerde wijsheid gaan identificeren met de Heer Jezus. Is dat nog herkenbaar? Of zit dat zo ver weg bij onder? Weet je dat niet meer, Mario? Moho. Ik weet niet hoeveel. Maar goed, ja, ik kennelijk. Is dat bij mij veel meer bluffen plat en kijk daar een trauma aan overgonden, hidden niet. Maar waarom wijs ik daarop, lieve mensen, dat dat niks te maken had met Johannes zijn verhaal? Jezus wordt door Johannes vanaf vers 1 geïdentificeerd met God. Het woord was God. En Johannes is Jezus de ik ben die van het begin al zijnde was. Weet je nog? Die is niet geschapen, nee, als de eerste van Gods werkelijk de wijsheid hier van Spreuken 8. Dus Spreuken 8 te connecteren aan de Heer Jezus? Nee. En Jezus doet aan Johannes wat de wijsheid u nooit kan geven, in mensen. Kan de wijsheid u eeuwig leven geven? Nee. En wat de wijsheid ook nooit kan ontvangen, is aanbidding. Hè? Wijsheid wordt nooit aanbeden in de schrift. Maar de Heer Jezus wel, hè? Ja? Nu, dat wordt ook in de buitenbijbelse geschriften vaker als aanknopingspunt gevonden, om het verhaal van Johannes te begrijpen. Nu, waarom focus me nu op de buitenbijbelse geschriften? Wel, omdat je in die geschriften ziet dat die beschrijving van de wijsheid eigenlijk steeds meer gaat overhellen in de richting van de persoon. Als je de gepersonificeerde wijsheid in het woord hebt, waarvan ik duidelijk zijn, dat was niet de bedoeling, wijsheid is geen persoon, zie je in die geschrift dat dat steeds meer die richting uitgaat. Nu, iemand, een vrouw, Mary L. Collow, niet van evangelische achtergrond, uit een commentaar in twee delen op Johannes, en u ziet natuurlijk waar het op gebaseerd is, wijsheid, die voornamelijk komt uit die buitenbijbelse geschriften. En ik neem je mee naar een tekst waarvan dat er vele compleet weg zijn die dat uitgangspunt volgen, en het is een tekst in 1 Enoch 42 vers 2. De wijsheid ging uit om haar woning te maken onder de mensenkinderen. Ding, 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 en de bel rinkelde de lolle kant, nee. En vond geen woning. Ding, 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 nog een bel die rinkelt. En de wijsheid keerde terug naar haar plaats en nam plaats tussen de engelen. Ding, 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 nog een keer een bel die rinkelt, zie je mee? Maar ziet hier Jezus, die uit de hemel gekomen is onder de mensen. Ik wil ook zo vaak bij ons gebeden geweest, maar hij is verworpen geworden. Nee. Er was hier geen plaats voor hem, en hij keerde terug tot de Vader. Het probleem is dat men vaak alleen maar oog had voor die punt van vergelijk. He. Daarom heb ik ding, ding, ding gezegd. De punt van vergelijk. Maar men staat niet toe dat wat er helemaal niet te rijmen valt, dat het voor zichzelf spreekt. En dat is een belangrijke tip. Maar soms de mensen komen hier ook bij me in, en op andere plekken ook. John, zeg dan zien, moet je dat verbinden aan elkaar? En ze kiezen juist maar de punt van vergelijk. He. Pas dat gewoon, hè. Lieve mensen, het zou heel mooi zijn, word het niet van het feit dat de Gerezen niet teruggekeerd is naar de vader, omdat er geen plaats was voor hem. Hè? Het is juist het tegenovergestelde. De Gerezen had discipelen, had mensen die in hem geloofden. En waarom keert hij terug naar de vader? Hij gaat terug naar de vader, zodat hij door de geest tot hen terug kan komen. Zodat hij en de vader in ons allen woning kan maken. Dus Jezus gedraagt zich hier totaal niet als de wijsheid die beschreven is in 1:1 al. Het is een wereld van verschil. He. En ik wil het toch wel onderstrepen, maar in Johannes is dat een enorm, enorm belangrijk punt. Je kan de Gerezen niet dichter in je leven nemen, wat je ook mag bevinden. Denk wat de discipelen dat dan. En dat is iets geweldigs. Dat is wat de haven van Gods geest en Johannes omdraait. Jezus aanwezigheid in ons leven van elke dag. Kan je dat doen? Uit de gewente om bewust spontaan te zeggen, Heer, opeis je daarover, wetende dat hij in jou woont? Als die gewoonte niet hebt, moet dat ik het proberen. En moet zien wat er gebeurt. Misschien ga je dan een tijd ontdekken en ervoor dat de Gerezen wel degelijk in je leven aanwezig is. Alleen heb je er tot nu toe nog nooit veel van gemerkt. Maar yes, in je leven aanwezig. Ik kan met hem over alles spreken. Het is geen theologisch concept, de haven van de geest is realiteit. Maar dat de Heer Jezus mensen zijn leven voor gegeven heeft om dat mogelijk te maken. He? Heb je daar ook eens over nagedacht? Meester, waar blijft u? Weet je het nog, de vorige keer, Menno, meester, waar blijft u? Kom maar zie, zegt de Heer Jezus, word vernieuwd door mijn geest, en ik ga door mijn geest, woning, Menno en Uma. Is dat niet chic? Ik vind dat wel geweldig. Dus, het is niet de wijsheid, de Sophia, he, waar Johannes Logos naar verwijst, mensen. Heb ik mijn punt gemaakt? Oké. Okay. Andere uitleggers zien in de Logos een connectie die verder gaat dan die verpersoonlijkte wijsheid. En ze neemt de Torah, de wet, nomos in het Grieks, als het uitgangspunt voor een benadering van Johannes zijn verhaal. De nomos, Torah, is de ultieme uitdrukking van goddelijke wijsheid, en de rabbis neigen die verpersoonlijkte wijsheid te vervangen door de Torah. Ik ga dat wat meer uitwerken, maar dat vind je bijvoorbeeld, in een, ik heb vandaag nog getoond aan Marleen, dat tweedelig commentaar, het zijn twee zulke dikke pijlen over het Johannes-evangelie van Krijk is Kiener. En zijn uitgangspunt is dat inderdaad, wat het gaat over het woord dat het verwijst naar de Torah. Ja. Nu, wat baseren ze erop? Bijvoorbeeld een tekst als Ben Sirach, hoofdstuk 24. En dat gedeelte wordt genoemd de wet en de wijsheid. Een klein stukje daaruit. En dan staat er dit. Dit alles is het boek van het verbond van de Allerhoogste God. De wet die Mozes ons geboden heeft als een erfenis voor de vergadering van Jacob. Het wordt vol, zoals de Pison, ah, je kent wel die rivier nog in, ja, inderdaad, met wijsheid. Zij vult zich, zoals de Eufraat, met inzicht. Zij stort kennis, ja, je kent het hier, wijsheid, inzicht, kennis in de wijsheidsboeken, ja. Zij stort kennis uit als de Nijl. De eerste mens kende de wijsheid niet ten volle, nog zal de laatste haar doorgronden, want haar gedachten zijn overvloediger dan de zee en haar raad dieper dan de grote afgrond. Dus wat vind je hier? Dat de Torah, die de bron van wijsheid is, vereenzelvigd wordt met de wijsheid. In bepaalde latere rabbijnse geschriften zie je zelfs dat de Torah verpersoonlijkt wordt als de bruid van Israël. En dat de verbondsluiting bij de Sinaï begrepen wordt als een huwelijk. Dat is toch wel opmerkelijk, want we kennen dat wel. In Israëlse schrift is het Yahweh die met Israël zijn bruid huwt. Maar daar is de Torah. En nog andere rabbijnse geschriften uit nog latere tijden zien de Torah als Gods bruid en koningin die voor Israël tussen beiden treedt. En ik denk persoonlijk dat die verheerlijking van de Torah dat het eigenlijk het gevolg is van het verdwijnen van de tempel en de priesterdienst. Zeg maar dan maar over in mensen. Ja. Maar al die teksten, behalve deze hier, het Ben Sirach, dat is een geschrift dat dateert in de dagen van de Heer Jezus. Al die andere dat ik hier naar verwezen heb, wat kan je er niet tussen wel zijn. Moet je daar niet één los mee vermoeien. Maar al die teksten, die komen uit Mishnah en andere geschriften, dat dan de Talmud, zeg maar tussen de tweede en de vierde eeuw, zijn allemaal veel later gedateerd en ze weerspiegelen wellicht niet de opvattingen die gangbaar worden in de dagen van de Heer Jezus. Ik weet het, in de oudheid verandert men niet snel van opvatting, maar er is toch wel enige voorzichtigheid geboden om die zaak, dat ik hier nu voorlees naar Junder, om dat in te lezen zomaar in het Nieuw Testament. Er zijn zelfs tekstgedeelten in die boeken die een reactie zijn op de christelijke leer. Het punt is, mensen, dat nergens in Israëlse schriften de Torah vereenzelvigd wordt met Yahweh. Dat vind ik mijn ouders. De Torah wordt nooit vereenzelvigd met Yahweh, zoals de Heer Jezus met God hier vereenzelvigd wordt. Het woord was God, zie je? En wie kwam er onder Gods volk wonen? Nou, niet de Torah, hè? Het is de Shekinah-wolk, het teken van Gods aanwezigheid die neerdaalt op de tabernakel en niet de Torah, hè? Dus, mensen, wat willen naartoe? Het is evenmin de Torah, Gods wet, waar dat de Logos naar verwijst. He. Ik geloof dat Johannes precies voor de Logos gekozen heeft om te onderscheiden en juist te voorkomen dat het woord vereenzelvigd zou worden met de wijsheid, Sophia, of met de Torah, de Nomos. En dat wordt nog een keer bevestigd wanneer je de connectie ziet tussen de Griekse vertaling van het boek Genesis en de openingszin van Johannes zijn verhaal. Zo begint de Septuaginta. In het begin maakte God de wereld. En Johannes begint zijn verhaal met: in het begin was het woord. Dus het is heel duidelijk dat Johannes om God te doen is, en niet om de Torah en de wijsheid. En om dat te benadrukken, kijk maar, dat vandaar dat eerste triootje: in het begin was het woord was bij God. En de Griekse woordvolgorde, ooit letterlijk vertaald, moet je zelfs zo lezen, en God was het woord. Om te benadrukken, dat wel degelijk om God gaat, zie je? De Torah is er niet van het begin, en de wijsheid is geschapen. En hoewel dat waar is dat de Jezus zowel de volheid van Gods wijsheid is, de Kolossenbrief, en ook de belichaming is van de Torah, inderdaad, is die zoveel meer in mensen. En met de belichaming van de Torah, moet ik toch ook nog een keer zeggen, want ik heb het ook gelezen bij de Messiaanse Joden, dat is iets anders dan ik daarvan geloof. Ik kan het toch maar een keer ook uitschrijven en duidelijk stellen. Met de belichaming van de Torah bedoel ik niet dat de Heer Jezus een wandelende versie is van Israëlse schrift. Nee. En bedoel ik ook niet te zeggen dat de Heer Jezus de 613 geboden van de wet vervuild had. En bedoel ik ook niet te zeggen dat Jezus al de profetieën vervuild had. Hoe waar dat het allemaal mag zijn, mensen. Maar Jezus is de belichaming van de Torah in die zin, en luister nu goed, dat alles wat de Torah nou vooruit wees, maar zelf niet kon geven, dat de Heer Jezus daarvan de vervulling en de belichaming is. De Torah kan u niet doen opstaan uit de dood, kan u geen eeuwig leven geven en kan u ook de geest niet geven. De Torah kan u niet vernieuwen en veranderen. Over al die dingen spreekt de Torah, maar het is alleen maar de Heer Jezus die dit u kan geven. En dat is wat ik bedoel met de belichaming van de Torah. Dat zit helemaal anders, hè? Of 613 geboden vervullen en al de profetieën vervullen. Maar het is die stand de mensen dan denken, hè? Kan je daarin volgen, mensen? Zie het belang daarvan in. Maar voor mij zijn dat fundamentele dingen, hè? Maar waarom precies maakt Johannes gebruik van de Logos? Prijs de Heer, bekom naar de buurt. We zitten er weer aan. Dank je dat je me weer verdragen hebt vanavond. Waarom maakt Johannes precies gebruik van de Logos? Omwille van de verkondiging van Jezus, de prediking van het woord, mensen. Het is het woord van de verkondiging van Jezus, he, dat van God is uitgegaan en tot ons gekomen is, en in een boek, hè? En dat geloof ik dat Paulus, hoe ze ook opwijst, in 1 Thessalonicenzen 2, vers 13, kijk eens dat hij het formuleert. En daarom zegt hij ook, danken wij God onophoudelijk dat u, toen u van ons het woord van de prediking van God ontvangen hebt, het hebt aangenomen, niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Zie je? Dat is voor mij de connectie die Johannes maakt, lieve mensen. Hoe dat Johannes het verwoord is gewoonweg subliem. Johannes, hoe dat hij wijst naar de Heer Jezus, doet de Shema geen geweld aan. Hé? Hoort Israël, de Heer God is één. En je doet het ook niet door de Heer Jezus naar beneden te halen. De Logos voert Johannes terug in het allereerste begin. Je identificeert de Heer Jezus zo dicht mogelijk bij God. Je schept de woord van God. Wat moet je doen als je spreekt? En als men, ruach, je spreekt en het woord is van hem uitgegaan. Subliem, hé, hoe dat aan elkaar breidt. De Heer God is één, dat blijft behouden, dat is lijkt een muur. Terwijl dat het onderscheid tussen het woord en de ene ware God duidelijk gemaakt wordt. Je schept de woord van God. Ja, misschien ga je als ho. Jezus is ook Gods zoon, hè? Ja, inderdaad. Tegelijkertijd is Jezus Gods unieke zoon. Maar zoon en zoonschap, dat taalgebruik, met betrekking tot God, dat verschijnt pas voor de eerste maal in de schrift. Wanneer? Bij de Exodus en Gods relatie met Israël. En de verwijzing naar de Exodus in de proloog komt pas in vers 14 in mensen. Vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat begint het pas, hè? Jezus wordt dus eerst, van bied begin, met God geïdentificeerd, vooraleer dat hij als zoon geïdentificeerd wordt. En dat volgt pas in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. We zitten toch al in vers 18, hè? De enige geboren zoon in de schrift is de aanduiding voor de erfgenaam. Abraham had uiteindelijk aan het eind van het verhaal vele zonen, hè? Met zijn andere vrouw, Ketura, had er ook nog een deel verwekt, hè? Maar hij had maar één enige geboren zoon, hè? Isaac, die de erfgenaam van de belofte werd. Dus enige geboren wijst op erfgenaamschap, mensen, en niks met oorsprong te maken. Wat Johannes doet, mensen, is eigenlijk juist hetzelfde dat we gezien in Marcus, weet je het nog? Marcus begon bij Jesaja en Malachi maar aan te kondigen dat Jahwe terugkomt tot zijn volk. En pas bij de doop wordt de Heer Jezus dat voor het eerst zoon genoemd. Weet je nou die stem die uit de hemel komt? Jezus is de ware Israël, Gods zoon, en hij is de erfgenaam van de troon van David, Gods zoon, hebben we toen gezien. Dus ook in Marcus wordt de Heer Jezus eerst met Jahwe de Heer geïdentificeerd. En dan pas wordt hij geïdentificeerd als Gods zoon. Lekker of dat Israël en David met God en een vader-zoon relatie trainen in deze wereld, zo treedt het woord dat bij God zijnde was, pas in een vader-zoon relatie met God, wanneer dat het vlees geworden woord onder ons is komen wonen. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Ik ken u al vaker gewezen op die fundamentele scheiding in de schrift tussen Jahwe de Schepper God en al het geschapene. En zowel in Israëls geschriften als in alle geschriften daar rond, wordt zoon of zoonschap nooit gebruikt voor Jahwe. Zoon en zoonschap worden altijd gebruikt voor geschapen wezens, voor mensen en voor engelen. U gaat ook merken dat ik persoonlijk alles ga doen voor te vermijden voor het woord goddelijk te gebruiken. Waarom? Het Hebreeuws is echt een woord goddelijk. Er is alleen maar God. En al de rest is geschapen. Er is niks goddelijks. Dat bestaat niet. Ja, God en alles die geschapen is. Anders is er niks goddelijks. Maar ik probeer zelf om mijn eigen die categorie heel duidelijk te respecteren. Wanneer de mensen lezen dat Jezus zoon van God is, dan lezen ze altijd of dat er dan mee gezegd wordt dat Jezus God is. Maar dat is niet het soort taal dat gebruikt wordt in de Bijbel om die relatie te beschrijven. Zoonschap wordt nooit gebruikt binnen een goddelijke relatie. Alleen voor geschapen wezens in relatie met God. Ja? Like David, Gods zoon de koning. Israël, Gods zoon. Engelen, Gods zoon. Altijd geschapen wezens. Ja? Er zijn twee dingen die je duidelijk moet zien. Voor de Heer Jezus wordt allereerst Jahwe taalgebruik gevonden. Wanneer dat Jezus beschreven wordt als degene die die ding doet, die alleen Yahweh maar kan doen. Zonde verheven, wind en zee bevelen, doden opwekken, melaatsen genezen, verlamden doen opstaan, dat is allemaal Yahweh zijn doen. Maar langs de andere kant heb je ook taalgebruik die verbonden is met Israël en waar ze zitten als Gods volk, Gods beelddragers moeten doen. En die twee categorieën zie je ook bij de Heer Jezus. Ja, en die twee wil ik persoonlijk respecteren. En als je zoonschap moet plaatsen in die categorie of in die categorie, hoort dat thuis in de kolom van Israël. En Israëls koning. Maar niet in de andere categorie van Yahweh. Er is maar één aanduiding, en hier wil ik mee eindigen, die tweedeling dat ik strikt maak, overstijgt. Eén aanduiding die alleen door de Heer Jezus zelf gebruikt wordt, en die nergens nog in de apostolische schriften opduikt. Wat is Jezus' zijn favoriete zelfaanduiding in de evangeliën? Mensenzoon. Ja. Want de mensenzoon doet alleen wat jou in de hemel kan, weet je nog? Dus dat is de enige die strikte scheiding overstijgt. Die de Jezus van zichzelf gebruikt en nooit verder in het Nieuw Testament overgenomen wordt. Is dat niet opgevallen? Je leert niet over de mensenzoon niet in de brieven?
Dat is altijd een vraag gevonden dat
hij. Ja. 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 Dus ik hoop dat je dat duidelijk ziet. Waarom? We zongen vroeger een liedje, eeuwige zoon door engelen aanbeden. Ja, sorry, eeuwige zoon, ik ken dat niet, dat bestaat niet in de schrift. Dat is een relatie die hier bij het bestaan op aarde hoort. Wanneer het woord vlees wordt, treedt hij in die relatie. Maar niet voorheen. Voorheen is hij de logos. Het woord. Ja, ik weet het, dat gaat volledig in tegen een 1500 jaar oude christelijke traditie. Maar nergens wordt de aanduiding zoon van God gebruikt om te wijzen, zeg ik. Mensen zien dat zo. Je is wel Gods zoon, he. Maar ze zeggen, je is wel God. He. Dat wordt nooit in die context in de schrift gebruikt. En dat was voor mij voor vanavond.